Dit is het verhaal van een man waarvan gezegd wordt dat hij de slimste was van de hele wereld. Tenminste, dat zeiden de goden, dat zeiden zijn tijdgenoten, dat zeggen de geschiedenisboeken en heel eerlijk, hij zei het zelf ook wel eens. Odysseus, koning van Ithaca. Niet dat dat nou zoveel voorstelde, het was een klein eiland, maar goed, hij was er koning. Hij had er een vrouw, een zoontje, een kasteel en niet geheel onbelangrijk, hij had er een hond. Die, zo zal je later in het verhaal horen, een imposante leeftijd zou bereiken. Dit is het verhaal van Odysseus. Aflevering 1. De val van Troje. Odysseus had het goed op zijn Ithaca. En toch zou hij op een dag op een strand staan, vele kilometers van huis, voor de muren van een stad die hij al 10 jaar lang probeerde in te nemen. 10 jaar waarin hij zijn zoon had kunnen leren lopen, praten, rekenen, zwaard vechten. Maar hij had zijn tijd moeten verdoen met een stad die niet wilde buigen. Ik zeg moeten, want als het aan Odysseus had gelegen, dan was hij gewoon thuis gebleven. Dit verhaal gaat over de reis terug naar Ithaca. Terug naar zijn vrouw en zijn kind en laten we de hond niet vergeten. Maar voordat ik je daarover kan vertellen, moet ik je meenemen naar hoe het kwam dat Odysseus in dat hele gedoe terecht was gekomen. Dat gedoe met die stad. Een stad met de naam Troje. Het begint allemaal met een gouden appel. Een gouden appel met daarin gegraveerd voor de mooiste. Kijk, het is dat appels lekker zijn, want de geschiedenisboeken zouden ons moeten leren van appels komt altijd gezeik. Een gouden appel, 3 godinnen en Paris, de zoon van koning Priamos van Troje. Die 3 godinnen die vroegen Paris om te beslissen wie van hen die appel het meest verdiende. Wie van hun was het mooist? Hera, Athena of Afrodite? En om hun eigen schoonheid nog wat kracht bij te zetten, deden ze hem alle 3 ook nog een belofte. Uiteindelijk koos Paris voor Afrodite, de godin van de liefde, die hem als geschenk de mooiste vrouw ter wereld had aangeboden. Kijk. Hij had natuurlijk ook kunnen kiezen voor macht en heerschappij, of voor wijsheid en onoverwinnelijkheid, maar nee. Paris koos voor de mooiste vrouw ter wereld. Eentje die ook nog eens allang getrouwd was, namelijk met Menelaos, koning van Sparta, ook wel de koning van de mens. En die was uiteraard totaal niet blij toen zijn vrouw Helena en de moeder van zijn kind geroofd werd. Menelaos riep zijn broer Agamemnon. Hij riep sowieso iedereen die hij kende en zo trok hij met zo'n 1000 schepen en de volledige krijgsmacht van alle Griekse koninkrijken om zijn vrouw terug te halen. Want zie je, jaren eerder hadden al deze mannen een belofte gedaan aan de vader van Helena. Als zij een kans wilde maken om verkozen te worden als Helena haar man, dan moesten ze zweren dat zij haar uiteindelijk gekozen echtgenoot bij zouden staan als zij ooit van hem gestolen zou worden. Een list bedacht door de slimste man ter wereld, jawel, Odysseus. In ruil voor dit briljante plannetje zou de vader van Helena hem namelijk helpen om Penelope, het nichtje van Helena, als zijn toekomstige vrouw te veroveren. Toen Menelaos jaren later bij hem aanklopte, was Odysseus niet gelijk enthousiast. Ten eerste kon Helena hem vrij weinig schelen. Ten tweede was hij zeer gelukkig hier op zijn eiland. En ten derde was er een orakel dat hem had voorspeld dat als hij ooit naar Troje zou gaan, het hem 20 jaar zou kosten om thuis te komen, hij al zijn manschappen zou verliezen en dat hij terug zou keren als een arme, oude bedelaar. Hij bedacht een list. Hij spande een os en een ezel voor zijn ploeg, deed een hoed op zijn hoofd en begon als een malle zout te zaaien. Geen zinnig mens zaait zout. Het was duidelijk. De arme Odysseus was waanzinnig geworden. Helaas, heel jammer, hij kon niet mee. De Griekse gezant, Palamedes, die de opdracht had gekregen om hem op te halen, keek toe. Hij dacht even na. Goed, Odysseus vond zichzelf misschien de slimste. Palamedes was ook niet op zijn achterhoofd gevallen. En dus pakte hij de kruipende baby, Telemachos, Odysseus zijn zoon, en legde deze voor de ploeg. Odysseus stof. Hij kon immers niet zijn eigen kind overrijden. Het was een simpele test, maar uiterst effectief. Odysseus trok zijn hoed af, zuchtte, spande de os en de ezel uit en ging met zijn mannen richting Troje. Goed, terug naar 10 jaar later. Troje, een rijke stad op de kust van Klein-Azië met hoge muren en goede handelsroutes. En jammer genoeg met een prins die een getrouwde vrouw had meegenomen. Haar inwoners, de Trojanen, hadden er persoonlijk weinig mee te maken, maar stonden nu al 10 jaar op de muren te kijken naar een Grieks leger dat hun stad niet binnen kon komen. En dat Griekse leger, dat keek terug. Er waren gevechten, uiteraard. Helden sneuvelden aan beide kanten met de regelmaat van het getij. Achilles doodde de Trojaanse prins Hector. Paris doodde Achilles met een pijl door zijn, Achilleshiel. Het enige kwetsbare punt aan zijn verder onaantastbare lichaam. Maar na 10 jaar was de stad nog altijd niet gevallen. En Odysseus was het wachten beu. We gaan een paard bouwen, zei hij. Agamemnon keek op van zijn wijn.
Een paard?
Een groot houten paard, hol van binnen. We stoppen er onze beste mannen in, rollen het voor de stadspoort en doen dan alsof we vertrekken.
Een houten paard?
En dan dragen de Trojanen dat paard naar binnen. En
waarom zouden de Trojanen een houten paard naar binnen tillen?
Omdat mensen een gigantisch en mysterieus houten paard nooit gewoon laten staan. Dat is tegen de menselijke natuur in.
Er viel een stilte. En toen begonnen de mannen te lachen. Nee, sterker nog, ze gierden het uit. Na 10 jaar vechten zouden ze Troje toch zeker niet verslaan met My Little Pony. Maar Odysseus liet zich niet gek maken en hij legde zijn plan verder uit. En na een poosje lachte niemand meer. Sterker nog, alle begonnen ze voorzichtig wat plankjes te verzamelen. Ze pakten hun hamers, hun spijkers bij elkaar en ze begonnen te bouwen. Het paard was indrukwekkend. Van stevig dennenhout, glad geschaafd, grondig geverfd, barnsteen voor de ogen, manen van touw. Van buiten was het een waar kunstwerk. En van binnen was het een smalle, donkere ruimte. Eentje die een paar dagen later naar zweet en angst zou ruiken, met 20 gewapende mannen erin gevouwen als haringen in een ton. Odysseus was de laatste die naar binnen zou kruipen, waarna het luik dichtging. Het Griekse leger brak ondertussen zijn kamp op, sloeg zijn tenten neer en voer met alle schepen achter het naburige eiland Tenedos. Uit het zicht. Op het strand bleef niets achter dan zand, as en een gigantisch houten paard. De Trojanen kwamen de volgende ochtend voorzichtig de poorten uit. Eerst de soldaten, maar daarna kwamen al snel ook de burgers tevoorschijn. Ze liepen over het verlaten kamp. Ze trapten tegen het as van de uitgedoofde vuren. Ze keken naar de zee waar geen enkel schip meer te zien was. En toen zagen ze het paard.
Wat is dat?
Een geschenk? Van de goden?
Of een valstrik?
Maak je niet druk. Daar is gewoon een paard.
Het is een houten paard. Dat staat er heus niet zomaar. We hebben net 10 jaar oorlog achter de rug. Dat daar is geen geschenk, dat daar is een probleem.
Er was één iemand die precies wist wat het was. Cassandra, dochter van koning Priamos, priesteres van Apollo. Zij had namelijk de gave van voorspelling gekregen van de god Apollo zelf. En vervolgens als straf, omdat ze haar dankbaarheid niet wilde tonen door een beetje met hem te flikvlooien, had hij haar ook de vloek gegeven dat niemand haar ooit zou geloven.
Stop! Ik smeek het jullie, stop alsjeblieft!
Cassandra, ga opzij.
Luister naar me. Er zitten mannen in. Ik zie ze. Ik kan ze horen ademen. Ik ruik hun zweet. Ik zie hun zwaarden en ik zie wat er vannacht zal gebeuren als jullie dit paard naar binnen brengen. Verbrand het. Nu, Hier, op dit strand.
Jij roept altijd dat alles gevaarlijk is.
Omdat alles gevaarlijk is. We zitten midden in een oorlog en het is nog niet voorbij. Ik kan zien wat jullie niet kunnen zien. Denk aan alle keren dat jullie niet naar me hebben geluisterd, maar dat ik wel gelijk had. Luister naar me, voor één keer. Luister naar me. Eén keer in mijn leven en red je eigen. Ik smeek het jullie.
Duw haar opzij.
Dan roepen jullie het over jezelf af. Maar weet dat ik jullie heb gewaarschuwd. Breng dat paard maar naar binnen en roep het noodlot over jezelf af. Geen van jullie zal de ochtend halen.
Niemand luisterde. Ze bonden touwen om de poten van het paard, ze legden rollen onder de hoeven en ze trokken het zo door de stadspoort. Door de straten van Troje, langs de tempels, de marktkramen, de huizen waar mensen uit de ramen hingen om te kijken. Tot op het grote plein in het hart van de stad. En die avond vierden de Trojanen feest. 10 jaar oorlog was eindelijk voorbij. De Grieken waren weg, de stad was intact. Er was genoeg reden voor een feest. Ze dronken, ze dansten, ze zongen. Ze dronken tot ze nauwelijks nog op hun benen konden staan. Tot diep in de nacht gingen ze door. Tot de laatste fakkel, tot de laatste druppel wijn. Totdat de stad stil was. In het diepst van de nacht klonk er een zacht getik van binnenuit het paard. Een luikje laag bij de buik ging open en Odysseus liet zich voorzichtig naar beneden zakken. Zijn voeten raakten de grond. Hij bleef even staan, hij luisterde. Ergens snurkte iemand, een hond blafte. Maar verder, niets. Hij wenkte zijn mannen. Eén voor één daalden ze af, stil, hun zwaarden al in de hand. En ze verspreidden zich door de straten, ze zochten de stadspoorten. Ze trokken de grendels weg en het Griekse leger, dat netjes had gewacht achter het eiland, voer terug. Die nacht brandde Troje. De stad die 9 jaar lang onneembaar was geweest, viel in 1 nacht. Niet door geweld van buiten, maar door list van binnen. Priamos werd gedood. Zijn zonen en kleinzonen werden vermoord. De vrouwen werden verdeeld. De straten van Troje kleurden rood. Cassandra, die het al die tijd had geweten, werd uit de tempel van Apollo gesleurd en als buit meegenomen. Helena werd teruggebracht naar haar echtgenoot, die haar aankeek, zijn zwaard al hief, maar besloot dat hij haar toch wel heel erg lief en vooral toch zo ontzettend mooi vond. Odysseus liep naar zijn schip. De zon begon al op te komen. En op het strand, tussen de rookwolken en de drukte van een leger dat inpakt, stond een meisje. Ze was niet oud, 10, 11 misschien. Te stil voor de chaos om haar heen. Ze keek naar Odysseus met de uitdrukking van iemand die al lang weet hoe het verhaal afloopt. Hij keek terug. Ze wendde haar blik af en liep weg tussen de soldaten. Ze verdween. Odysseus fronste. Hij keek nog eens, maar niets. Hij liep naar zijn schip en hij dacht: het ergste ligt achter me. Nu ga ik naar huis. Hij had het mis. En niet een beetje mis, hij had het spectaculair mis. Want in de volgende aflevering zal hij een fout maken die hem duur zal komen te staan. Hij zal de woede van Poseidon, god van de zee, broer van Zeus, heerser over alles wat nat is, over zichzelf afroepen. En Odysseus moest over zee naar huis. Dat zou een probleem worden. Sterker nog, dat zou 10 jaar lang een probleem worden. Dit was 10 Wijze Heksen, De Lange Weg naar Huis. Een productie van Medusa Media. De stemmen die je hoorde waren van Robin van den Heuvel, Thijs Gilbert, Dick van den Heuvel, Daniela Onk, Marlijn van der Veen en Gerda van Rossum. Wil je niets missen? Zorg dan dat je ons volgt en je helpt ons ontzettend door een waardering achter te laten. Je kunt ons ook financieel ondersteunen en daarmee toekomstige verhalen mede mogelijk maken door eenmalig een kopje koffie voor ons te kopen op buymeacoffee.com/medusamedia. Tot de volgende aflevering.